Welkom bij een nieuwe aflevering van de Formule Podcast, waarin ik en Bor op zeer onprofessionele wijze de Formule 1 bespreken. We gaan de GP van Hongarije bespreken met hoogte- en dieptepunten van Max Verstappen. Een eerste pole position, maar geen winst op zondag. De gok van Mercedes met een twee-stop strategie werd uitbetaald met een overwinning voor Lewis Hamilton in Budapest.
Woehoe! Oh man, that feels good. That feels so good, guys. I hope you're feeling it too.
Lewis is his daughter. We nearly f***ed our pants. Enjoy. Congratulations. See you on the podium.
I'm glad we don't have to clean that up then.
Yeah, me too.
Yeah, they rolled the dice and it worked for them, unfortunately. But you drove your heart out today, so well done.
Yeah, exactly. I mean, P2 is still good amount of points.
Bor, welkom. Het was een mooi weekend, maar met een voor veel Nederlanders bitter einde.
Ja, het was tot 5 ronden voor het einde of 4 ronden voor het einde was het was nog allemaal rooskleurig. Helemaal toen het erop leek dat Hamilton zijn achtervolging, dat hij een beetje haperde. Maar helaas, mocht niet zo zijn.
Nee, dat was inderdaad zo. Eerst leek het niet uit te pakken voor Mercedes en Hamilton. Maar daarna werd het gat steeds kleiner. En vooral door de banden van Max ook die steeds... Ja, die gewoon op een gegeven moment ook gewoon op waren. En vanaf dat moment was Max, zoals ze in Engeland zeggen, een sitting duck. En kon hij Hamilton niet achterhouden. Maar... over de strijd tussen Hamilton en Verstappen. Straks veel meer nog in deze aflevering van de Formule. Maar eerst de losers van de week.
Loser! You're a loser! Are you feeling sorry for yourself?
Ja, Ferrari lijkt nogal een grote loser te zijn. Ze hadden de Mercedes duidelijk voor zich. En Max Verstappen duidelijk voor zich. Wie weet wat er met de auto van Gasly gedaan wordt, kan gedaan worden als er iemand anders in zit. Maar goed, daarover later ook meer. Ja, het was een erg jammer weekend. Het was een, Vettel zei aan het eind ook van, het was een erg moeilijke race. Dus ik denk dat ze gewoon niet erg lekker in een vel zaten daar.
Nee, bij Ferrari was het ook dit weekend weer kommer en kwel. Dit keer viel het op zondag vooral tegen. In plaats van tijdens de kwalificatie door weer iets kapot. 61 seconden achter Lewis Hamilton. 40 seconden achter Max Verstappen. Ja, ze reden in hun eigen stukje baan. Vooral met z'n tweeën. Want ja, daarachter zat Sainz. Die kan natuurlijk niet echt druk zetten op een Ferrari. En dat was het een beetje. Ze mogen blij zijn dat ze door omstandigheden nog een podium hebben kunnen pakken. Maar die hadden ze normaal ook niet gehad als Bottas geen problemen had met zijn auto.
Ja, of problemen met zichzelf. Want hoe hij startte, dat was niet om aan te gluren.
Nee, dat was dramatisch. En het is nu al veel te vaak gebeurd. Dit jaar viel het toch wel mee, maar vooral vorig jaar. En het begint er toch echt op te lijken dat Bottas weer helemaal zijn oude zelf is wat dat betreft. Ver achter Lewis. Veel terugvallen in een race. Het is... Bottas kan in principe ook bij het lijntje je losers van de week.
Ja, nee, kijk, vorig jaar kwam die al vaak recht achter Kimi Räikkönen te zitten. Dat was op dat moment ook niet per se een compliment. Maar dat deed hij deze race weer. En in de Alfa Romeo is dat al helemaal geen compliment.
Nee, dit jaar is het een stuk tragischer bij Mercedes. Maar we gaan het straks ook nog hebben over Bottas... en wie zijn toekomstige vervanger moet worden, of gaat worden misschien wel. Want hij zou gisteren en de vorige race de kans hebben gekregen om zich te laten zien dat hij een contractverlenging verdient bij Mercedes. Oké, één keer tegen de bandenstapel aan en Hoeveelste is hij uiteindelijk geworden? Laat me het even heel snel bijhalen.
Ik had hem, hij was 8e.
8e.
Raikkonen was 7e. Gewoon op een ronde.
Gewoon op een ronde, nee ja. Bottas, Bottas, Bottas. Meer over Bottas straks. In het middenveld. Winnaars, bijvoorbeeld McLaren, dubbele punten finish. Maar we hebben het natuurlijk over de losers. En dan kom je al snel uit bij de enige uitvaller, Romain Grosjean. En ook met de andere haas van Kevin Magnussen. Niet bepaald de topweekend.
Ja, wat gebeurde er eigenlijk precies met Romain Grosjean? Want ik ja, zat een beetje op het puntje van mijn stoel voor een andere reden. Op dat moment.
Ja, ik heb het proberen op te zoeken wat er nou precies aan de hand was. Maar ik kon geen reden vinden.
In de afgelopen 5 minuten. Onprofessioneel. Onprofessioneel.
Niet in de afgelopen 5 minuten als in de voorbereiding. Ik heb daadwerkelijk gezocht. Ja? Ik studeer niks voor niks journalistiek, ja?
Nou, in ieder geval, er was in de rest van de race genoeg te doen. Maar ja, de laatste loser, toch weer Renault. Toch weer Renault.
Ja, wat moeten we er toch over zeggen? Het wordt een repeterend verhaal. Zo'n beetje. Renault. Ik denk dat ik het best kan samenvatten met een quote van Max Verstappen. Want afgelopen week was er het nieuws vanuit Renault dat zij de grens van 1000 pk hadden behaald. En Max Verstappen werd daarover gevraagd. En toen zei hij van, oh, als dat waar is, dan moeten ze wel een hele slechte auto hebben. En dat klopt. Ook al hebben ze die 1000 pk niet, het is een hele middelmatige auto die ze dit jaar hebben ontwikkeld.
Ja, en 1000 pk, dat zegt ook precies niks. Want dat kan zeg maar de kracht die eruit komt, de pk's die eruit komen op de piek. Ja, waar zit die piek? Is het alleen als je halverwege ja, in een range van 100 toeren op de 5e versnelling is of zo? En de rest is een stuk lager. Ja, dat hoeft niet zoveel uit te maken. Het is een topsnelheid of een topkracht misschien. Maar toen Bottas in hetzelfde interview die zei van ja, ik vroeg het laatst eigenlijk nog uit nieuwsgierig van weet jullie dat eigenlijk wat de precieze pk's zijn? Ja, geen idee. We zullen vast wel wat. Er is sowieso data over, dat wordt wel gemeten, maar ja, je hebt peak power. Je hebt gemiddeld wel hoeveel kracht eruit komt. Je kan het op allemaal manieren meten. Dus het is ook nog een niet-zeggende kreet van Renault. Dat zegt misschien wel wat over hoe wanhopig ze zijn aan het worden. Dat er misschien wel echt wat fout is.
Ja, misschien toch nog wat van goede PR pakken. Want in de race is het ze zeker niet gelukt. P12 voor Nico Hulkenberg. Daniel Ricciardo eindigde als 14e. En ja, hij is natuurlijk niet bepaald tevreden. Dus dit had hij er niet van verwacht toen hij Red Bull verliet.
Nee, hij ging natuurlijk voor die best of the rest positie. Waarschijnlijk had hij wel verwacht dat dit volgend jaar nog zou zijn. En dat Renault dan bij de nieuwe reglementen dan juist een meesterzet kan zetten. Waarschijnlijk is hem dat ook beloofd. Ja, daarom ga je ook naar zo'n team. Dat is echt een lange termijn investering voor iemand als Ricciardo.
Ja, het is maar de vraag of het uitpakt. Misschien met de nieuwe regels voor 2021 dat het bij Renault opeens als de tierenlier gaat en zij een nieuwe Mercedes worden. En Daniel Ricciardo op de een of andere manier de nieuwe Schumacher. Who knows, maar voorlopig in ieder geval moet Renault maar eens consistent punten zien te scoren. Ze hadden de snelheid over het hele jaar op zich wel, maar altijd problemen, altijd gedoe, iets met de auto, dan ligt die niet lekker, dan ploft er een motor of is er iets anders aan de auto stuk. Nee, Renault terecht bij de losers van de week. Dan hebben we dat gedeelte afgerond. En dan komen we bij de main man uit. De 100ste polsitter uit de geschiedenis van de Formule 1. Max fucking Verstappen.
Ja, mocht even duren. Hij zit al eigenlijk al 7 overwinningen diep voor zijn eerste pole. Dus ja, dat zegt misschien ook over iets over hoe goed hij is in de race. Maar hij en, ja, en ook Red Bull Honda zaten er gewoon op pace. Gewoon bij, gewoon aan de kop van het veld vechtend voor de overwinning. En ja, dan waarschijnlijk ligt het circuit Red Bull ook een stuk lekkerder dan Mercedes. Maar aan de andere kant heb je Mercedes die dan juist in die langzame bochten goed zijn te lijken te zijn. Maar ja, het hele pakket, het Red Bull, Honda en Verstappen, die ja, gaan lekker.
Ja, er valt niks minder over te zeggen. En Honda kan die ook weer afvinken. Een pole position. De Hungaroring natuurlijk goed voor de Red Bull. En ja, Max Verstappen die er weer alles uithaalt. 18.000ste voor Bottas. En ja, de eerste pole uit zijn carrière. En de Nederlanders die overal in Europa zijn. De Nederlandse fans van Max Verstappen. Die hadden een hoop te vieren. In ieder geval degene die op zaterdag bij de kwalificatie waren. Ja, het wordt een beetje saai inmiddels om te zeggen dat Verstappen niks fout doet.
Ja, het is, ik weet niet of hij de race alsnog had kunnen winnen door iets anders te doen. Het leek gewoon heel erg goed te gaan. Hij was enorm consistent qua rondetijden ook. Ja, groot fan. Mooi om te zien.
Ja, zeker mooi te zien. Het was natuurlijk niet zo mooi om te zien dat hij zijn eerste pole position niet kon verzilveren met daadwerkelijk een overwinning. Maar ja, ook gewoon credits naar het team van Mercedes en naar Lewis Hamilton. Want je moet dat gat maar even dichtrijden, ook al heb je de snellere compound. Maar goed, de gok heeft goed uitgepakt. Red Bull had niet verwacht of zien aankomen dat die hardbanden zo snel, of niet zo snel, maar op een gegeven moment gewoon helemaal dood zouden zijn. En dat Max daar gewoon ja, een makkelijke prooi zou worden voor Lewis.
Ja, ze zijn er dus vanuit gegaan ja, dat hij hem net uit had kunnen rijden. En misschien had hij dat ook kunnen doen met een Hamilton achter hem die op dezelfde banden zat. Maar goed, hij moest nu wel enorm hard gassen en echt alles op alles zetten om überhaupt die finish lijn te halen op het laatste moment. Ja, misgehokt. Dus, ja, dat is gewoon wat er is gebeurd. Ze hadden ook die beslissing kunnen nemen om op die ronde naar binnen te gaan. Of een ronde eerder of een ronde later. Maar toch gehokt op die harde band. En op ja, Max's ja, bandenspaar skills die hij heeft.
Ja, dat heeft hij natuurlijk normaal. Kan hij dat als zo'n beetje de beste. Alleen ja, deze hards waren niet te redden aan het eind van de race. En natuurlijk ook dus de credits naar Hamilton. Het was ook wel mooi om te zien. Toen Hamilton, voordat hij de tweede keer stopte, Max zat aan te vallen. Toen reed hij ook echt binnen no time een gat dicht naar Max. En dat was wel even mooi om te zien ook hoe Verstappen verdedigde.
Ja, ik denk dat als Verstappen ook in de pit was gegaan, dat we dan tot het einde van de race nog steeds een episch gevecht hadden gehad.
Ja, maar dan was het waarschijnlijk de andere kant op geweest. Als Red Bull gereageerd had tenminste.
Ja. En zelfs na die heftige battle zag ik dat in de cooldown room, ja, die ruimte voor het podium, dat het daar super gezellig was eigenlijk.
Ja, dat was inderdaad wel even gewoon bijpraten, gezellig, jongens onder elkaar.
Ja, we hebben even een leuke race gereden alsof het vriendschappelijk was en niet op het scherpst van de snede, wat je de afgelopen races dan wel ziet in de Formule 1, maar per se nog steeds vrij uniek is.
Ja, er zijn natuurlijk weinig opstootjes geweest, of aanvaringen, of conflicten. Dus dan is het ook denk ik wel gezellig. En het was ook gewoon een goed gevecht. En als je Hamilton bent, dan geniet je er ook wel van om op zo'n manier binnen 20 ronden een gat van ruim 20 seconden dicht te rijden. En ja, ja. Verstappen, die was gewoon eigenlijk heel, heel realistisch. Ze hebben die strategie gekozen. En vanaf dat moment was het zo lang mogelijk doorgaan met die hard compound. Door vertrouwen dat hij het einde van de race haalt. En ja, dat is, die gok heeft verkeerd uitgepakt. En dat heeft hij ook wel gewoon geaccepteerd.
Ja, en Hamilton, de teamradio op het eind was hij ook gewoon heel duidelijk van dit was fucking moeilijk. Dit was, ik ben super blij dat ik hier ben, maar dit was gewoon fucking moeilijk. Dus het is voor alle twee hebben ze een beetje een match gevonden. En ja, dat vinden ze gewoon leuk.
Ja, we hebben het de toekomst tegen de toekomst hebben de afgelopen races gezien. Verstappen versus Leclerc. En nu hebben we het heden tegen de toekomst, maar eigenlijk ook al het heden met Max Verstappen versus Lewis Hamilton. Laten we hopen dat dit seizoen nog veel vaker gaat gebeuren.
Ja, hopen dat dan de Ferrari nog een beetje meekomt, dat Leclerc ook nog mee kan doen.
Ja.
Of Vettel.
Ja, ze moeten daar gewoon downforce vinden op die auto.
Ja, en ze moeten wat aan de pitstops doen.
Ja, dat ook. Al was dat bij heel veel teams deze race een probleem. Die pitstop.
Ja, het ging niet vloeiend, maar Ferrari heb ik toch gewoon steeds meer het idee dat het consistenter is. Ja, toch een beetje chaos is.
Ja, nee, het viel dit weekend alleen maar iets minder op. Maar de gebruikelijke, gekloot. Het zit ze ook gewoon niet mee. En dit soort kleine dingetjes gaan dan ook fout. En je denkt toch gewoon van, oké, dit is een, wat jij zegt, een structureel probleem. Daar ga je daarop trainen, dat lijkt me meer dan logisch. Maar op een of andere manier gaat er toch telkens ergens in die keten gaat er iets mis bij Ferrari.
Ja, ik snap het soms ook niet helemaal. Maar ja, dat is ook autosport. Er hoeft maar ergens een klein dingetje mis te gaan. En je kan de hele race weggooien. En ja, ik ben geen teammanager. Dus ik ga ook niet zeggen van zo moet het dus. Ja, heel zuur voor ze. Heel zuur voor ze.
Ja, Ferrari. Het is maar hopen voor ze dat ze nog tweede worden. Want met Max in deze vorm.
Ja, en als dan Gasly een klein beetje punten bij elkaar sprokkelt nog. Is het goed te doen. Want even kijken, Ferrari staat nu op, ik weet het volgens mij nog uit mijn hoofd, 150 punten van Mercedes af. En daar weer ongeveer 50 punten vandaan staat Red Bull. Dus ja, met resultaten als deze is dat heel goed te doen in zo'n half seizoen wat er nog aankomt.
Ja, en Bottas is ook nog makkelijk te pakken.
Ja, dat was 7 punten. Als hij deze race gewonnen had, dan had hij er recht voor gezeten.
Helaas. Maar ik denk dat wel goed komt. Ik zet er wel op in dat Max Verstappen tweede wordt in de constructeurs in het coureurskampioenschap.
Kun je met Toto gokken op Formule 1?
Kijk, dit zijn de belangrijke vragen.
Mogen we het hierover hebben in zo'n podcast?
Weet ik niet, maar misschien you never know, misschien als we het er nu over hebben dat Toto doorkomt met de deal.
Ha.
Ja, staat Vettel op Formule 1, dat kan.
Oh.
Dus ja, Toto.
Nou goed, de volgende podcast komt dus vanuit de dakloze opvang.
De volgende podcast komt inderdaad bij het leger van Hels, leger des Hels vandaan, live uit de soepkeuken. Wordt een hele gezellige aflevering. Maar goed, waar hadden we het in godsnaam ook alweer over?
Gasly, En ja, de punten en zo, maar laten we het hebben over Gasly.
Ah, Pierre. Pierre. Wat doe je jezelf en Red Bull toch iedere week aan, jongen? Hij was dit keer wel zesde. Dat is in principe waar je moet rijden. Achter een McLaren en... ja, sorry, maar dit... Ik weet nog hoe groot die gaten vorig jaar waren. Tussen meestal, zeker tegen het einde van het jaar aan. Tenminste, als je het een keer uitreed. Daniel Ricciardo. En ik heb het eerder gezegd, als die van achter kwam, dan reed hij weer zesde binnen x aantal ronden. En onze Pierre, ja, hij rijdt dan wel zesde, maar hij eindigt weer achter een middenveldauto. En dat is hem nu gewoon net iets te vaak gebeurd. Het is, Red Bull zegt nog steeds dat hij het hele jaar heeft. Er staan een hoop miljoenen op het spel. Zo'n tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Dus ik vraag me af, ook daar, wie moet hem gaan vervangen. De druk staat erop. Kvyat pakt vorige week nog een overwinning.
Ja, het was voor Kvyat deze keer wat stuk matiger, maar ik zou hem inruilen. Ik zou die gok in ieder geval wagen. Ik denk niet dat het iets is waar je veel op zou kunnen verliezen in ieder geval.
Nee, ik denk het ook niet eigenlijk voor Red Bull. Ze hebben nog wel wat jongens die eraan zitten te komen. En als je Kvyat hebt, dan denk ik dat je daar gewoon 1, 2 jaar een goede aan hebt. En ook iemand die zich makkelijk kan schikken aan Max Verstappen. Die waarschijnlijk wel door heeft dat hij toch een stukje minder is. En ik denk, als ze hem terughalen, dat hem dat ook wel duidelijk wordt gemaakt. En dat hij al blij genoeg is dat Red Bull hem weer in die auto zet.
Ja, kijk, hij heeft gewoon een podium gehaald afgelopen race. Over het algemeen vrij consistent. Je zag hem met Albon racen afgelopen race. En dan denk je ook weer van... Nou, dan kan hij ook gewoon respectvol doen zonder het met torpedo uit te hangen. Dus dan kan je voorlopig ook van je lijst met angsten afschrijven.
Ja. Dus, ik wil nu officieel een statement maken. De torpedo is dood. En als iemand al de torpedo is, dan is het Vettel.
Nee, misschien heeft het wat met Kvyat gedaan dat hij vader is en... Ja, dat hij al wist dat hij vader werd. Je weet het nooit.
Je weet het niet. Maar wat een gevecht tussen, tussen hem en Albon. En ik hoop dat de jongens bij Haas het hebben opgenomen. Voor Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Van kijk, zo race je met je teammaat. En niet constant tegen elkaar aanbeuken alsof je tegen een concurrent rijdt.
Ja, ze zaten ongeveer, volgens mij was het 4 bochten strak naast elkaar. En bij die laatste bocht ging een van de twee duidelijk wijd en van de baan af. Maar ja, je zag wel gewoon dat er duidelijk een keuze was gemaakt van oké, hij heeft me. Ik ga uit het gevecht. Het is wel je teamgenoot en dan neem je... extra beetje rekening neem je wel dat als je of alles of niets gaat, dat het ook alles of niets voor het hele team kan zijn. En dat is respectvol racen met je teammaat.
Ja, het was de perfecte balans tussen racen, elkaar weinig ruimte geven, je plek verdedigen of een plek proberen te winnen. Maar wel gewoon in je achterhoofd houden, dit is een auto met dezelfde kleur als de mijne. Dus ik moet wat ruimte geven. En perfect gedaan. Zo wil je het zien. Zo wil iedere teambaas het zien. En als Magnussen en Grosjean zo zouden kunnen racen, dan zou Haas ook een stuk minder problemen hebben. En wat meer punten.
Ja, nou, ik denk wel dat Frans Tost daar op die pitwall heeft gezeten. Met zijn nagels tussen zijn tanden en wiebelende voeten.
Oh ja, ik zag ook die monteurs bij Toro Rosso. Die hielden hun hart vast.
Ja, nee, die hebben eerder gevechten gehad toen het nog Sainz tegen Kvyat was. Die zijn niet altijd goed afgelopen natuurlijk. Helemaal als het vier bochten doorgaat, dat ze zo close zitten, dan loopt die spanning snel op.
Ja, maar dit is Kvyat 2.0.
Ja, Robottas 2.0 is dood. Leven Kvyat 2.0.
Leven Kvyat 2.0. Nee, zijn teamgenoot. Teamgenoot van Kvyat. Wist een puntje binnen te rijden. Alexander Albon. Ik zei het vorige race ook al en ik blijf het zeggen. Gewoon goed bezig, die jongen. Niks mis mee.
Ja, het gaat vrij low-key. Maakt hij een opmars. De eerste races was het gewoon heel duidelijk dat hij heel erg aan het leren was. En heel erg aan het focussen was op zich acclimatiseren in de Formule 1. En dat lijkt hij goed opgepakt te hebben.
Nee, inderdaad. Punt. Dan hebben we de Toro Rosso's gehad. Verder in het middenveld. Goed weekend voor McLaren.
Ja, een beetje jammer voor Norris.
Inderdaad, de wheelgun, die wou niet doen. Heel simpel, kapotte wheelgun. En daardoor uiteindelijk maar 2 punten binnen gereden.
Maar goed,
9e plek.
Het is wel een Bottas die nog 5 seconden voor hem zit. En het is wel Bottas, maar het is ook een Mercedes. En daarvoor 2,5 seconden had je nog Raikkonen. En je weet ook niet hoeveel die zich heeft laten zakken aan het eind van de race. Maar ja, punten zijn punten. Dat is waar je gewoon als team, als McLaren gewoon wil zitten. En voor het team is dit ook gewoon een enorm goed resultaat, ook voor Norris.
Nee, bij McLaren hebben ze niks te klagen dit weekend. Of daar wel iets te klagen natuurlijk, maar in principe over wat er op de baan is gebeurd, hebben ze weinig te klagen. Twee rijders in de punten. Nee, best of the rest op dit moment gewoon wel. Voor mij heel duidelijk McLaren.
Ja, Carlos Sainz was enorm blij aan het eind van de race. Vorig jaar zei hij nog van ja, de vorige race zei hij nog. Het is wel een goed resultaat, maar een beetje zure nasmaak. Nou, nu was hij dus gewoon enorm blij. Begon die smooth operator te zingen.
Oh, we're on a run. Come on. Tom, do you know what that was? That was a smooth operator. Smooth operation.
Carlos, check the radio. We seem to have picked up some dodgy music channel again.
Na 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 na. Na 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 na. That's better?
Maybe.
Allemaal domme grappen maken over de radio naast het team. Ja, die jongen zit lekker in zijn vel. Ik heb hem nog nooit zo vrolijk en grappend gezien. Misschien maakt Lando Norris wat in hem los. Misschien is de sfeer bij McLaren anders.
Ja, wat weet je wat ook meehelpt, denk ik, voor Carlos Sainz. Die heeft vaak op dit punt in het seizoen nog onzekerheid. En nu heeft hij het vertrouwen van het team. Ik denk dat hij dat gewoon voelt. Die auto gaat de goede kant op. En hij heeft natuurlijk al de bevestiging dat hij volgend jaar ook in die McLaren zit. Ik denk dat hij gewoon... hij race tegen de rookie. Geen slechte rookie, maar hij zit er wel regelmatig voor. En ja, laat gewoon iedere week zien dat het goede, consistente... En dat is in het middenveld heel belangrijk. Ja, eigenlijk bij ieder team heel erg belangrijk. Dat hij consistent punten kan pakken. Dat gaat heel belangrijk worden voor McLaren om dit jaar 4e te eindigen in constructeurskampioenschap.
Ja, ik denk ook niet dat er echt een ander team is waar je wil zitten, behalve McLaren. Buiten de top 3 teams dan. Maar McLaren lijkt een beetje de team to beat in wat ze nog wel eens Formule 1.5 noemen.
Inderdaad. Sorry. Ja, nee. Ik zie het ook niet gebeuren. Haas is gewoon... We hebben het al genoeg over Haas gehad. Renault is niet waar het moet zijn. Alfa Romeo heeft wel een auto die punten kan scoren, maar niet zo snel als een McLaren. Gewoon niet. En dat zie ik ze ook niet overbruggen dit seizoen.
En vooral niet zo consistent. Soms zitten ze wel duidelijk gewoon op die zevende, achtste plaats. Met z'n tweeën. En de andere keer, dan rijden ze 16e, 17e.
Ja, inderdaad. Het is wat wisselvalliger bij Alfa Romeo. Nee, McLaren. Vorig jaar maakten we nog grappen. Aan het eind van het seizoen was die auto helemaal niks. Het was ongeveer. Toen vochten ze met Williams of zo. En nu, een half jaar later, zien we gewoon de echte comeback van McLaren. Zo vaak aangekondigd. En op het moment dat ze gewoon hun bek houden in de pers en gewoon zich richten op waar ze zich op moeten richten, weten ze binnen no time een heel groot gat dicht te dichten. En de auto is dit jaar 2 seconden sneller. Dan vorig jaar.
2 volle seconden.
2 volle seconden.
Holy shit.
Ja, dus dat is een flink gat. Volgens mij had Mercedes, de gain van Mercedes is 17e of zoiets. Dus dat geeft wel aan dat men bij McLaren heel erg goed bezig is. Die nieuwe baas, Andreas Seidel, dat is, schijnt een hele goede te zijn. Daar heb ik nog niks negatiefs over gehoord. Dus alleen maar positief nieuws.
Ja, waar het een beetje super middelmatig is. Racing Point.
Ja. Yeah.
Het schijnt dat alleen dat ze in principe nog met een 2018 auto rijden met een nieuwe voorvleugel erop. En met nieuwe barsboards. Maar dat ook dat het echt minimaal gedaan is om aan de regels te voldoen. Maar dat er echt. Dit is echt een overbruggingsjaar.
Ja, de Strolls Papa Racing Point. Je zou denken, ze hebben nu geld. Alleen, het gaat nu een stuk minder dan toen ze op het randje van faillissement balanceerden.
Ja, maar dat is in principe nog niet zo heel lang geleden. En voordat geld tot resultaten leidt in de Formule 1, dat duurt altijd even. Daar gaat sowieso minstens een seizoen overheen. Zeg maar een seizoen plus wat er over is van dat jaar. Want ja, als je midden in het jaar in één keer funding krijgt, dan kan je dat niet inzetten voor de auto van volgend jaar. Of in ieder geval niet zo efficiënt tot hetzelfde resultaat zou leiden als je het geld vanaf het begin had. Dus er zit er echt een opbouwperiode in.
Ja, dat is een vertraging natuurlijk ook. Met het plannen maken voor dit jaar. Omdat je niet weet of je überhaupt wel bestaat aan het einde van het jaar.
Ja, wat zullen we erover zeggen? Ze waren er volgens mij, waren ze allebei uit in Q1? Of was het alleen Lance Stroll?
Stroll sowieso natuurlijk. Ja, moet je hem nog wel benoemen überhaupt? Lance Stroll ligt eruit in Q1. En water is nat.
19e en Sergio Perez 17e.
19e.
Die hebben gewoon allebei gekwalificeerd achter Williams.
Jesus Christ.
Ja. Ik bedoel, het was echt uitzonderlijk dat Russell hem op de 16e plek zette.
Ja, dat is ook wel echt gewoon een wereldprestatie.
Ja, dat lijkt echt eindelijk misschien een klein lichtje aan die horizon te zijn. Het seizoen is nog steeds gewoon lekker weggegooid. Maar als ze in de laatste races gewoon om Q2 en misschien, gewoon lekker vrij regelmatig in Q2 zitten, dan is er gewoon een goede opwaartse trend en dan kan je er wat mee volgend jaar.
Ja, het is maar hopen dat het zo gaat uitpakken daar. En dat ze weer kunnen vechten om de best of the rest titel.
Ja, dat gaat volgend seizoen ook niet gebeuren, denk ik.
Maar hij bokst wel ergens tegen op, maar het zou kunnen.
Ja, ik heb gekke dingen gezien, zoals McLaren die in één keer best of the rest is. En dan een Renault die zich op plaats 18 kwalificeert, gewoon puur op pace.
Ja, we gaan nog. Ik denk dat we nog een hoop gekke dingen gaan zien dit seizoen. En onverwachte dingen. We gaan natuurlijk de zomer stoppen in. En wie weet wat er uitkomt als we naar Spa gaan.
Niet we. Jij gaat niet naar Spa. Ik ga naar Spa.
Jij gaat naar Spa.
Ja, geen idee hoe het dan gaat werken met een podcast. Dat zal waarschijnlijk niet meteen de maandag daarna zijn. Helemaal aangezien ik daar dan gewoon aan de rand van de baan sta en eigenlijk niet zo heel veel meekrijg van de race. Wat er allemaal gebeurd zal zijn, dat zou ik allemaal achteraf moeten checken.
Ja, nee, we houden iedereen wel via Twitter op de hoogte wanneer de podcast komt. Maar ja, je moet natuurlijk vooral gewoon even genieten van het geluid van V6 motoren.
Ja, nou, helemaal. Het is België. Dat is, ja, zoals mensen waarschijnlijk weten, vrij dichtbij Nederland. Dus de Orange Army zal waarschijnlijk wel aanwezig zijn. Ik heb ook al een oranje shirtje binnen. Ja, moet wel. En, ja. En met deze resultaten van de afgelopen races, denk ik nog wel. Er is gewoon kans op een feestje. En ja, daar heb ik wel zin in.
Ja, en daar ben je er gewoon bij geweest. Dus hartstikke mooi. Hebben we dan alles een beetje over de race gehad?
Ik denk het. Zouden we toch gaan zeggen van wie gaat Bottas vervangen?
Ja, daar wou ik namelijk naartoe. Dus ik dacht, check even of het race gedeelte helemaal is afgesloten. Wie moet Bottas vervangen? Nou, kom er maar in, Bor.
Het is een Fransman. Daarom mag ik het niet. Hele Brazilië-verhaal. Mag ik hem niet op afrekenen? Doe ik wel. Esteban Ocon.
Esteban Ocon. Ja, dat is de enige logische keuze. Of Mercedes moet iemand ergens vandaan halen. Maar ja, ik kan het me niet voorstellen.
Russell is er gewoon niet klaar voor. Hij is heel lekker bezig. Maar hij heeft gewoon eerst een normaal seizoen in de Formule 1 ook nog nodig voordat je hem in een Mercedes zet. Want ja, iemand in een Mercedes zet is ook niet niks natuurlijk.
Nee, die moet nog wel even gewoon leren onder daadwerkelijke druk te rijden. En daadwerkelijk te racen op Formule 1 niveau. Want ja, dat gebeurt nu nauwelijks tot zelden. Of het is met zijn teamgenoot, maar zelfs ook dat niet vaak. Want die rijdt er meestal, ik weet niet hoeveel, een tiende of misschien wel een seconde achter.
Ja, nee, afgelopen kwalificatie zat hij er anderhalve seconde achter. Dus,
Anderhalve seconde. Ja, er zijn al die mensen dan vooruit Polen gekomen. Was wel heel vet om te zien trouwens. Al die Polen die zijn naam schreeuwden.
Ja, de Polen zijn altijd enorm supportive geweest met Robert. En ook tijdens de tests, dat hij na Hongarije is er ook altijd eerst een test. Dus dat is volgens mij nu ook bezig, of is het eind van de week. Maar daar waren ze vorig jaar, of het jaar daarvoor, dat hij met Renault volgens mij ging testen. Stond er gewoon een best goed aantal man hem te supporten tijdens een test.
Ja. Maar het is al zo lang het was zo lang gehyped natuurlijk, zijn comeback in de Formule 1. En het is natuurlijk ook niet echt een land met een enorme sporthistorie en al helemaal niet in de Formule 1 volgens mij. Dus dan, het is wel mooi om te zien hoe zo'n land er dan gewoon achter gaat staan. En mensen gaan ver. Ik weet maar inderdaad ook dat hij een testdag vorig seizoen, toen was hij natuurlijk reservecoureur bij Williams. En dat er dan ook mensen stonden om dat, weet je wel, mee te maken dat Robert Kubica weer in de Formule 1 auto ging rijden.
Ja, dat soort groepen aan fans is gewoon geweldig. Nederland, ja, Max heeft dan de Orange Army. Hamilton heeft ook heel vaak gewoon een troep mensen speciaal voor hem. Dan heb je de Ferrari-fans nog. Je hebt meer van die groepen nodig eigenlijk die echt groot fan zijn van of een team of een coureur. Die zich gewoon dat ook gewoon duidelijk uiten tijdens een race en niet gewoon te gaan zitten om even een race te kijken. Dat is super vet om. Dat wordt gewoon alleen maar beter als je erbij bent en je hebt dat soort groepen. En ik denk dat het gewoon goed is voor de sport en voor het imago.
Nee, inderdaad. De fans. Poolse fans, Nederlands fans, goed. Bottas niet goed. We zijn er een heel stuk afgedwaald. Maar dat kwam door mij, omdat ik over Kubica begon. Maar Esteban Ocon. Dat lijkt me toch wel gewoon de logische keuze inderdaad voor Mercedes. Als ze Bottas gaan vervangen. En dat moet wel. Of ze bekijken het zo. Ja, zolang we Lewis Hamilton hebben. En Bottas haalt in ieder geval genoeg punten binnen voor ons om redelijk makkelijk constructeurskampioen te worden. En denk daar, weet je wat, we hoeven ook niet echt een Rosberg versus Hamilton deel 2. Het is mooi zo.
Ja, nu, met dit jaar en volgend jaar. Maar daarna weet je het niet. Misschien moet je dan wel keihard vechten voor het podium als Mercedes zijnde. Dus dan wil je wel gewoon een set coureurs hebben die allebei gewoon heerlijk punten binnen kunnen harken.
Nee, dat is inderdaad iets wat ze zullen moeten overwegen bij Mercedes. En het is inderdaad ook een beetje vooruitdenken natuurlijk, hè. Want is Lewis Hamilton er überhaupt over 2 jaar nog wel?
Ja, ik geloof best eigenlijk dat of een Vettel of een Hamilton best wel aan het eind van 2020 zeggen tabé. Het is goed zo. Vettel, die heeft de teleurstelling van zijn Ferrari-carrière. Of hij wil het juist alsnog gaan proberen in die nieuwe regulaties. En ja, Hamilton die zegt altijd dat hij ook nog andere dingen wil doen in het leven. Dus,
maar ik denk dat Vettel lijkt me wat aannemelijker, omdat het gewoon de ontwikkeling die hij doormaakt, de ontwikkeling die Ferrari heeft doorgemaakt, die droom van hem om de nieuwe Michael Schumacher te worden, die lijkt op sterven na dood, zo'n beetje. Dus ik kan me, en waar gaat hij dan naartoe? Hij lijkt me nou ook niet echt het type of zo dat, net zoals Kimi Räikkönen, nog even voor de lol 1, 2, 3 jaar, we zien wel hoe lang hij er zit, in een Alfa Romeo gaat rijden. Zie ik gewoon niet gebeuren. Hamilton, ja, als er niet superveel verandert in 2021 en hij staat op 7 wereldtitels, dan denk ik wel dat hij er gewoon weer op vertrouwt dat Mercedes een goede auto kan bouwen. En dat hij wel 1 of 2 jaar misschien wel verlengt. En zichzelf de kans geeft om op papier de meeste titels, de beste Formule 1 coureur aller tijden te worden. Want het is ook een marketingmannetje natuurlijk. En dat staat gewoon, weet je wel, 5-voudig wereldkampioen is cool, maar weet je wel, meest succesvolle Formule 1 coureur aller tijden staat gewoon net iets cooler. En ik denk dat, weet je wel, als sportman, maar ook als iemand die de marketing site wel in zijn achterhoofd heeft zitten, dat hij dan nog wel een jaar doorgaat.
Ja, ik geloof best dat hij als de absolute GOAT gewoon de sport wil verlaten. Dat klinkt wel als een Hamilton dingetje om te doen.
En waarom ook niet? Want hij is nu 33. Volgens mij.
Zoiets.
Ik check het nog even. Maar goed, als hij dan op een Alonso leeftijd stopt, 36, 37. Daar heeft hij in principe gewoon alle tijd om. En ook gewoon nog fysiek om. Om dat te doen. Als het een beetje dan nog de vraag. Misschien gaat het nog een beetje aan hem vreten, die levensstijl. Want ik denk dat hij het meeste Formule 1 coureurs vliegen een hoop natuurlijk. Maar ik denk dat hij extra veel vliegt.
Ja, nou, zolang hij het zelf vol lijkt te houden. Je hebt gewoon een aantal van die mensen op deze wereld ertussen zitten. Die blijven gewoon maar doorgaan en dingen maken en dingen doen. noem een Donald Glover bijvoorbeeld.
Elon Musk.
Ja, nou, ik wilde hem vragen wat minder gekkie voorbeeld pakken, maar...
Ja, maar hij werkt wel een hoop en ja. Nou goed.
Dat was er wel, hè?
Dat was het wel zo'n beetje voor de formule. Ja, we gaan met vakantie.
Ja?
Ja, nou, wij niet individueel, maar met deze podcast wel op vakantie.
Nee, verder is gewoon lekker werken. Nog een paar weken.
Arbeiten, inderdaad. Nee, jij gaat naar de race toe. Ik zou wel zeggen, neem gewoon af en toe iets op. Als er iets te horen is, tenminste niet totaal overstuurd wordt. Maar dat zien we tegen die tijd wel.
Ja, de socials zullen vol zitten. Ik zou ook wel wat gaan tweeten vanaf de baan.
Doe dat. Wees onze Jack Ploy.
Nou, maar dan anders.
Maar dan anders. En beter. Onze wekelijkse dig naar Ziggo hebben we dan ook weer gehad. Nee, heel erg bedankt voor het luisteren naar de formule. Je kunt ons volgen op Twitter, waar Boris dus net over had. Die is erbij live bij de volgende Grand Prix over een maand in België. En je kunt ons volgen op Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker. Nou ja, nog een hoop andere platforms. En je kunt ons volgen @F1Formule op Twitter. Dan spreken wij jullie over een maand weer.
Ja, tot na de Belgische Grand Prix.
Tot de volgende keer. Tot de volgende formule.